Ik wil vanmorgen spreken over vriendschap in relatie met verbond. Vanmorgen in de eerste dienst heb ik gesproken over het bloedverbond. En daar moet je naar luisteren. Het is een hele belangrijke boodschap. Het is het fundament. Je zou kunnen zeggen, vanmorgen heb ik het gehad over het verticale verbond tussen ons en God. En in deze dienst wil ik de nadruk leggen op het horizontale verbond, wat wij ook met elkaar mogen hebben, samen vormt dat het kruis. En ik geloof ook dat het in zeker opzicht iets van het kruis daarin terug te vinden is. En hoe belangrijk is vriendschap. En ik zal ook een paar voorbeelden uit mijn eigen leven geven. Allereerst wil ik een paar vragen aan u voorleggen. U hoeft ze niet allemaal te beantwoorden, want dat gaat u toch niet lukken. Dus... Maar dit is even om uw geest te prikkelen. De eerste vraag is, noem 10 van de rijkste mensen ter wereld. De andere vraag, noem de 10 beroemdste mensen ter wereld. Noem de 10 beroemdste nationale leiders. Noem de 10 laatste Nobelprijswinnaars. De 10 van onze nationale Olympische kampioenen. Wat ik eigenlijk wil zeggen is, dat roem is zoiets vluchtigs. Want het lukt ons nog niet eens om die 10 te noemen met elkaar. En laten we het dan nog niet eens hebben over de kampioenen van 30 jaar geleden. Want daar weet je de naam al niet eens meer van. Dus wat vandaar, de vraag die ik boven deze vraag heb, wat is roem eigenlijk? Wat is waardevol? Dat is een vraag die Lodewijk ook gesteld heeft. En onmiddellijk werd mijn geest geprikkeld door het gedachtegoed. Waarheid. Waardevolle dingen hebben met waarheid te maken. Zonder waarheid geen waardevol. Is waardeloos. Daar horen jullie vast nog wel meer van. Maar wat is waardevol? Had ik ook een paar vragen opgenoemd die ik aan jullie mee wil geven. En ik hoop dat je deze wel kunt beantwoorden. Maar noem 10 van je beste vrienden. En je familieleden waarvan je weet, die houden echt van mij. Sommigen die komen bij 1. Of 2. En sommigen hebben er geen 1. Als we het hebben over verbond. Noem 10 kostbare ervaringen in je leven. Denk eens na, wat is nou echt kostbaar geweest in je leven? Met God en ook met mensen. Dus het is een beetje moeilijk. Noem 10 mensen die je verwacht op jouw begrafenis. Waarom gaan mensen naar een begrafenis? Het is... het laatste moment dat je iemand die kostbaar voor je is, je afscheid van neemt. Natuurlijk, als je christen bent, je weet bij de Heer. Maar daar moet toch nog gebeuren. Het is een soort laatste eerbetoon. Noem 10 mensen die jou diepgaand hebben beïnvloed ten goede. Heb je ze wel eens bedankt? Noem 10 vragen die je aan God zou willen stellen. Ik heb er nog wel een paar. Nadenkend over deze dingen ben ik bezig gegaan met vriendschap. En de Bijbel zegt, heb je naaste lief als jezelf. Als we niet leren van onszelf te houden, kunnen we ook niet van onze naaste houden. Dat is toch gewoon onmogelijk. Dus je moet jezelf ook aardig vinden. Ja, toch? Hè? Je moet nou eens een keer voor de spiegel te gaan staan en zeggen, jij mag er ook zijn. Als we niet van onszelf houden, kunnen we ook niet van onze naasten houden. En kunnen we geen echte vriendschappen sluiten. Ik weet nog goed, toen ik pas tot bekering kwam, dat is 31 jaar geleden. Voor mijn bekering, als iemand aan een arm om me heen doet, dan bevroor ik helemaal. Ik kon geen liefde ontvangen. Ik kon het gewoon niet. Totdat Jezus in mijn leven kwam. En vanmorgen, terwijl ik hier zit... is het alsof ik gekust word door Jezus. En dan kan ik al huilen, dan denk ik. Wat ben ik rijk. Ik heb een God die van mij houdt. Hij is trouw aan mij. Ik niet altijd aan hem. Het is ook vaak gemengde gevoelens. Ik huil om zijn liefde. Maar soms huil ik ook. Dat ik denk, ik heb eigenlijk gefaald. Ik heb het kort geschoten in mijn vriendschap naar hem. Dat wil ik niet. En iedere keer als ik zijn liefde ervaar, word ik weer geprikkeld. Om het beter te doen. Ja, niet om het te verdienen, maar om zijn liefde te beantwoorden. Dat maakt me rijk. Dat maakt mij gelukkig. Dat geeft zin aan mijn bestaan. Dat maakt mijn leven waardevol. Ik heb even een klein zijstraatje, maar waarom mensen niet van zichzelf houden? Het eerste is schuld en schaamte en veroordeling over dingen die je gedaan hebt. Pijn zoekt plezier, zeggen ze in het Engels. Pain seeks pleasure. Vaak als we hele diepe pijn hebben, dat kan komen door afwijzing, dat kan komen door beschadigingen, door schuld en zonde van anderen. Maar vaak proberen we die pijn te killen. Als je hoofdpijn hebt, neem je een aspirintje. Maar geestelijke pijn, daar kunnen we ook niet mee leven. Dus wat doen we? Dan vluchten we in de drank of in de drugs of in zelfbevrediging of in... ja, of in eten, of in mooie dingen kopen voor onszelf. Onszelf een klein beetje gelukkiger willen maken. Maar heel vaak doen we het ook juist in dingen die, waarmee we onszelf nog meer pijn doen. Want dan heb je de euforie van zelfbevrediging voor een paar seconden. En dan onmiddellijk bekruipt je schuldgevoel je weer en je schaamte. En je denkt, dat hoort niet bij me. En als iemand het zou weten, dan zouden ze me nooit meer kunnen respecteren. En het maakt ons nog eenzamer. En omdat we niet van onszelf kunnen houden, kunnen we geen liefde geven en ook niet ontvangen. Tweede reden is, we zijn boos op God. Omdat hij niet doet wat we verwachten. We geloven in wonderen en we zien ook wonderen. Maar er zijn ook kinderen waar alle grote bobo's voor gebeden hebben en over geprofiteerd hebben. En toch is een kind dood gegaan. En sommige ouders zijn helemaal boos op God. Het is geprofiteerd en we hebben gebeden en gevast en hebben het niet gedaan. En lieve mensen, dat staat jezelf in je weg om jezelf lief te hebben. Want je kunt niet jezelf lief hebben als je God niet lief hebt. Heb God lief boven alles. Daarin komt een fundament waardoor je ook jezelf lief kan hebben en je ook je naaste lief kunt hebben. Want we hebben over het verbond met mensen. Het zijn eigenlijk fundamentele voorwaarden om eerst in een gezonde liefde voor jezelf vanuit de liefde van de Vader. Een derde ding, nou, ten aanzien van dat boos zijn op God, wil ik dit zeggen, drie dingen. Steun niet op je eigen inzicht. Je ziet niet alles, je weet niet alles. Je begrijpt niet alles. Waarom gebeuren soms dingen? Iedereen krijgt in zijn leven wel eens een portie van dingen dat je denkt, waarom heb ik het niet gezien? Hoe had ik zo stom kunnen zijn? Waarom is dit nu gebeurd in mijn leven? Dat komt omdat ons inzicht is onvolkomen. We begrijpen niet alles, we zien niet alles. We zien niet wat God doet. Dat is net als die moeder die zit in een stationswachthal en er zit een man, die zit daar met hele verbrande handen. Zit daar een heel verbrand gezicht. En het kind is helemaal geschokkeerd en eigenlijk een beetje bang van die man. En eigenlijk een beetje vooroordeeld, want het is een engert. Gewoon met al zijn brandwonden. Totdat je het verhaal hoort dat die man zijn leven gewaagd heeft om een kind uit een brandend huis te redden. En nu zelf als een monster door het leven gaat. En dan kijk je door diezelfde man met hele andere ogen. We hebben vaak zo'n gebrekkige vizier. We zien niet altijd wat God doet. We moeten Gods perspectief krijgen. Dus het eerste is, wat helpt om God te vergeven? Te erkennen dat ons inzicht gebrekkig is. Ik las het boekje van dominee Van Dam, Dode Sterven Niet, heel oud boekje. Er stond dit verhaal in, dat raakte me zo diep. Want dat was over een vrouw die dood was geweest, maar terug was gekomen. Ja, die zijn er. Heel veel tegenwoordig, steeds meer. Ze komen allemaal terug uiteindelijk, want onze God is de opstanding en het leven. Maar deze vrouw, die was gestorven en bij de Heer. En toen stierf er ook net een klein kind en die kwam bij de Heer. En zij kende dat kind in het aardse leven. En ze zei, Heer, die is nog veel te jong om te sterven. En toen keek de Heer haar aan, zij was dus gestorven. En de Heer keek haar zo liefelijk aan en die zei met zoveel liefde, er is niemand te jong of te oud om bij mij te komen. En zij had even een blik achter de grens van de dood vanuit Gods perspectief. Maar als je je bekrompen theologie hebt, en dan het is moeilijk. Ik zeg niet dat het niet makkelijk is. Maar dat helpt ons om te erkennen dat ons blikveld is beperkt. Wij weten niet alles. Een tweede ding, neem een stapje terug en zie het grotere geheel. We hebben toen zo'n sierenreclame gehad. En dan hoorde je een beetje Arabisch muziekje. En dan zag je een Turkse of een, weet ik veel, een man uit het Midden-Oosten. En die deed dan zo. En dan en had je zo'n indruk van, misschien kent u dat reclamefilmpje nog wel. Dan had je de indruk, dat is er een of andere moslim die in een tempel zit te buigen voor Allah. Maar toen ging dat vizier ineens groter. En dan zag je gewoon, het was een Turkse, een allochtoon, die stratenmaker was. En die legde. En ja, ik vond het heel leuk bedacht, want het vertelt gewoon dat door ons gebrekkige vizier zien we niet wat er altijd achter zit en zien we Gods plan niet. En soms moeten we wat terugtreden, want zitten we te dicht op onze pijn en op ons probleem en wat afstand. En dan gaan we het grotere geheel zien. En een derde hele belangrijke sleutel is wat Job deed. Heer, ik begrijp er niks meer aan, maar toch vertrouw ik u. Al zou u mij doden, toch hoop ik op u. Het is gewoon een keuze om te zeggen, Heer, al snap ik er niks meer, ik vertrouw u. Uw karakter is zo goed, dat ook al lijkt alles u tegen te spreken. Dat was natuurlijk in Job zo, want de duivel die had een vrije hand gekregen voor tot een bepaalde grens, om alles van hem af te pakken. En Job snapte er helemaal niks meer van. En er zijn van die situaties dat je in zoveel strijd terechtkomt en problemen. En dan zeg ik wel eens, Heer, is dit nou van u of is dit van de duivel? En dan zegt God, ja! Dan weet hij nog niks. Want soms weet je het gewoon niet. En dan is er ook geen één profeet die een antwoord kan geven. En dat maakt ook allemaal niks uit. God heeft uiteindelijk toch alles in zijn hand. En dan gaat het erom dat je leert te zeggen, Heer, al zou u mij doden, ik hoop op u. Mijn vertrouwen, u bent goed, ik weet het gewoon. En daar kies ik voor. Dit is belangrijk om je boosheid naar God en je vraagtekens, om daar goed mee om te kunnen gaan. Een derde belangrijke oorzaak waarom mensen niet van zich houden, zijn wonden. Als je misbruikt bent, seksueel, door je vader. Incest is een heel erge wond. Maar ook door geestelijke leiders, vaderfiguren. Geestelijk en fysiek misbruik. En wat is belangrijk om van die wonden af te komen en jezelf lief te hebben, is vergeving. Indien gij uw naaste niet van harte vergeeft, zal ook uw hemelse vader u niet vergeven. Een heel belangrijk. Hoe doe je dat? Dat is in eerste plaats een keuze. Het is een beslissing van je wil. En je doet het omdat Jezus het van ons gevraagd heeft om het te doen. En we doen het door de genade die we zelf ontvangen hebben van God. Geven we het niet omdat die ander het verdient. Een vierde belangrijke reden waarom mensen niet van zichzelf houden, is zij hebben hun identiteit nog niet gevonden. Gebrek aan identiteit. Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe? Waarom besta ik? Dat is ook een speurtocht in je wandel met God. En naarmate je gaat ontdekken wie je bent en wat je kwaliteiten zijn en wat God je gegeven hebt. Weet je, ik ken natuurlijk ook Lodewijk al heel lang en ook Dick en Mirjam, goede vrienden. Ik zei ook net tegen hen, ik ben hier 5 jaar niet geweest. En als ik nou jullie zie, hoe jullie gegroeid zijn. Muziek is echt jullie ding gewoon. En het is geweldig als je ontdekt waar je, en dat is in het begin ook wel eens, ja, wie ben ik nou, waar ligt mijn talent en zo. Maar als je ontdekt waar je goed in bent, sommige mensen zeggen, oh, geweldig wat je doet. Maar ik doe ook geen dingen die ik niet kan, want dan word ik helemaal onzeker van. Gewoon doen waar je goed in bent. En je kracht richten op je sterke punten. En soms als je je eigen identiteit niet hebt, dan ga je vergelijken met anderen die ergens mee scoren, waar je misschien niet goed in bent en ook nooit goed in zal worden. En je frustreert jezelf alleen maar. Je moet proberen te ontdekken, waar ben je goed in? En daar geef je al je energie aan. En dan word je gewoon een ster in dat specifieke ding wat God je gegeven hebt. En dan leer je ook van jezelf te houden. Dank je wel dat ik zo mag zijn. Dat dit mijn gave is. Ik heb ook wel aanbidding geleid. Dan stond ik te soppen in mijn schoenen. En de ramen sprongen en de mensen liepen weg. Nou, daar ben ik mee gestopt. Dat doe ik niet meer. En laat een ander het maar doen. En ik ga wel preken, want dan kan ik En dat vind ik ook heerlijk om te doen, het woord van God openen. Ik kijk er ook altijd op en daarom vind ik het ook leuk als mensen dat doen. Ja, toch? Ik vind dat ik het heel goed doe. Ja. Ja, dat vind ik. Ik weet gewoon dat het zo is. En als ik dat niet zou weten, dan had ik ermee moeten stoppen. Want ik zou een hypocriet zijn om te verwachten dat u geniet van mijn preek, terwijl ik er zelf geen bal aan vind. Daarom heb je naaste lief als jezelf. Amen. Goed. En nou, als deze dingen, en misschien zit je hier wel met barrières en moeten we straks wat tijd nemen om een start te maken om voor die dingen te bidden. Voor identiteit, voor wonden, voor misbruik in je leven, voor schuld of schaamte. Dat die barrières worden opgeruimd, zodat je van jezelf leert houden. En God heeft het zo genezen in mijn leven. Ik vind het nu heerlijk om mensen te huggen. Ik hou van mensen. Lodewijk zei, wil je straks even alleen? Ik zei, nee joh, laat mij maar met die muzikanten in je kantoor. Ik ben een socializer. Je hebt dan van die profetische types, die komen op als die moeten preken. En die zijn alweer weg voordat de dienst af is. En die wil geen mensen zien. Daar snap ik niks van. Maar goed, God heeft ezels gemaakt en paarden. En die zijn anders. En ieder werkt zoals die is. Maar ik vind het ook heerlijk om gewoon na de dienst lekker te kletsen met mensen. Nog even te bidden. En te huggen en te zegenen. En te knuffelen en te lachen. Het is gewoon, zo zit ik in elkaar. Maar ik geloof ook dat te maken heeft met vriendschap en relatie. En dat heeft God zo in mijn leven veranderd. Nou, mijn vraag is, over vriendschap en verbond wil ik eerst even naar het verhaal gaan van Jonathan en David. En dit is ook heel belangrijk voor kerken, want in heel veel kerken heb ik gezien in de afgelopen decennia dat ik de Heer heb leren kennen, dat er soms verbonden werden gesloten en dan aan de hand van het model van Jonathan en David door voorgangers met gemeenteleden. En ik zou je zeggen, daar sta ik niet achter. Ik zou eerlijk zeggen dat ik daar niet achter sta. Omdat ik het verhaal goed gelezen heb, geloof ik daar niet in. Want als een geestelijke leider zegt, joh, David en Jonathan sloten een verbond en willen jullie dat ook? Dan kun je als gemeentelid al bijna geen nee zeggen. Want dan ben je al een dissident. Want je wil je zeker niet toewijden dan. Ja, dan moet je bijna, daar zit zoveel manipulatie dan in. Al is het niet zo bedoeld, hè? Ik zeg niet dat het in het hart van de leider is. Maar als je het verhaal ook goed leest, dan ontdek je een aantal hele bijzondere elementen in dit verhaal. En dat is namelijk dit. Het verbond ging niet uit van David. De Bijbel zegt, en Jonathan sloot een verbond met David, omdat hij hem lief had als zichzelf. Liefde was de drijfveer. Het is niet zo dat Lodewijk moet zeggen, wil je een verbond met mij? Niet dat hij dat niet zou kunnen zeggen in een zuiver hart hoor. Maar het moet zo zijn dat je, kijk, hoe gebeurde dat bij David en Jonathan? David had Goliath verslagen en die werd toen voor Saul geroepen. En dan staat er dat, nou Saul die zat op zijn troon en Jonathan, de zoon, die stond achter zijn vader. Zo en zei Saul van, zeg David, hoe heb je dat gedaan? En David die vertelt zijn verhaal en dan staat er dit. En Jonathan hem ziende werd verknocht op David. Daar begon het mee. Verknocht zijn op iemand, dat is natuurlijk een oud Nederlands woord, maar er staat gehecht. En dan moet je eigenlijk denken, wat is een hechtmachine, is een niet-machine. Twee velletjes zijn los, maar nietjes, dan wordt het één. Gehecht betekent, je bent samengebonden in liefde aan die ander. Je raakt aan elkaar vast. Dat betekent het. Jonathan werd gehecht. Dat gebeurde nog niet bij David. Dat gebeurde en begon in het hart van Jonathan. Zo begint het. En om die gehechtheid handen en voeten te geven, kwam er een moment dat hij zeker wist, ik wil met jou verbonden zijn. En hij zei tegen David, David, ik wil een verbond met je sluiten. En dan staat er, en hij sloot een verbond met hem, omdat hij hem lief had als zichzelf. Zie je? Hij hield ook van zichzelf. En dat is krachtig. En ik geloof ook dat we dat soort verbonden moeten sluiten. En ik wil nu een anekdote vertellen uit mijn leven. We zijn naar Kenia geweest. naar onze vriend George in Eldoret met de Lionheart Band. We hebben toen ook nog een benefietconcert gedaan bij jullie, weet je nog? En ik had George leren kennen in 1983 was het, geloof ik. Een man uit Eldoret. En ik noem hem de Leeuw van Kenia. Sommigen van jullie hebben me misschien een paar keer horen spreken in Nederland. En ik ging naar Eldoret. En dat duurde heel veel jaren, want we hadden alleen maar e-mailcontact. Het duurde bijna 7, 8, misschien bijna 10 jaar. Toen ging ik voor het eerst naar Eldoret. En toen sprak ik bij hem. En toen zei ik tegen hem, want die kerk van hem die groeide de pan uit. Want ze hebben denk ik nu bijna 5000 gemeenteleden. Maar toen ik hem leerde kennen was hij in een oude theaterzaal. Daar hebben wij toen nog opgetreden, weet je nog? Hele oude bioscoop, zo verrot als een wispel. En nou, daar zaten we dan in. En toen hadden ze een stukje grond daarachter. En er kwamen heel veel problemen van het hotel daarnaast. Die wilden dat niet. En uiteindelijk kregen ze geen vergunning. En we hebben samen hand in hand over die grond gelopen. En later buiten, zijn jullie ook in dat andere gebouw toen al geweest? Die hele grote kerk, hè? Toen buiten daar liepen we daar over dat land hand in hand. En de man was zo succesvol en zegerijk. Duizenden zielen hadden meetings. Er kwamen wel 100.000 mensen. Campagnes. En ik voelde me rijk met zo'n vriend. Maar toen zei ik tegen George dit. George, ik wil je verbondsvriend zijn. En dat was omdat ik hem lief had. Ik hield van die man. En hij kwam toen hij in 83 hier was in de Billy Graham conferentie. In 1984, toen was Joshua mijn zoon geboren, die nu in Ermelo woont. Is inmiddels nou ook 25 bijna. En die was net geboren en mijn vrouw was natuurlijk naweeën van de bevalling. En George die kwam en die bad een gebed aan bed bij mijn vrouw en mij. En dat was zo powerful. Er gebeurde zoiets. En wij werden gewoon verliefd op die man. We hielden van hem. En we zeiden, we gaan naar George. En daar zijn we dus toen ook met z'n allen geweest. En toen zei ik, lang voordat jullie kwamen, ik ben je verbondsvriend. George, ik wil dat je weet dat ik altijd je vriend zal zijn. Nu je succes hebt. Maar als het een keer helemaal misgaat. Al zou je vallen in overspel. En je weet bij God niet meer waar je naartoe moet met je ellende. Dan wil ik er ook nog voor je zijn. Ik wil niet alleen in je successen naast je staan. Want ik wil een vriend voor je zijn voor altijd. Gebaseerd op de waarheid van Gods woord. Ik zal je misschien een draai om je oren geven. Maar ik zal alles doen om je te helpen. Om weer op de rails te komen. En heel vaak als ik mail, en hij ook, dan teken ik jouw covenant friend, Jaap Dieleman. En toen, dat was heel pijnlijk voor mij, een paar jaar voordat wij die conferentie hadden, wanneer was dat? Dat was 9 jaar geleden, hè? Dus zo'n 10 jaar geleden, toen werd mijn vrouw plotseling heel erg ziek. Niet fysiek, maar ze werd gegrepen door een boze geest. En er waren allemaal leugens in haar hoofd. En ze was helemaal in de war. En ik was radeloos. Ze was gewoon malende. Demonen speelden echt een spelletje met haar. En ik kon niet meer tot haar doordringen. En ik dacht, God, hoe moet ik nou? Steve Hill, die woonde toen bij mij. Ik heb nog zitten janken in zijn arm. Wat moet ik nou? En op een avond, want dat duurde 3, 4 dagen. En dan rennen ze in 1 keer weg. En dan ging ze tegen de voorganger zeggen, Jaap die wil me vermoorden. En ze was zo in de war. Er was echt een boze geest van vol leugens die haar had aangegrepen. En toen midden in de nacht, toen zeg ik van, ja je bent, dat is niet van God wat jij ziet. Dat is van de duivel. Maar op een gegeven moment, ja, was ik ook niet misschien goed op gereageerd. Dan ging ze helemaal door het lint. Nou, kinderen waren nog klein. Die zaten op de 3e verdieping met z'n 4, 5 te janken in een kamer. En ze gilde midden in de nacht, jongens. Ze gilde de hele buurt wakker. En uiteindelijk, ja, de dokter erbij. Kwam de ambulance met de loeiende sirenes. Werd ze plat gespoten. Ik voelde me zo vernederd, joh. Want ik dacht, waar is God nu? Heer, hoe kan dit nou? En dan denk je, ja, dan ga je overal de wereld rond en God zegent je en er gebeuren zoveel wonderen. En nu zit ik met iets waar ik geen antwoord op weet. En toen heb ik 2 mensen gebeld. Ik heb Patty Blue gebeld. Sommigen van jullie kennen Patty Blue misschien ook, anderen niet. Dat is ook een moeder voor me. En ik heb George gebeld. Ik zeg, George, ik zit er door, man. Mijn vrouw is gek geworden.
En ik weet niet of ze terugkomt in de werkelijkheid. Ze zit platgespoten. Ik snap niet wat hier gebeurt. Bid voor mij. En wat wilde het geval? Wij hadden een meisje. Die deed een school van journalistiek. En die zat in Kenia. En had over toeval gesproken. Zij was in Eldoret. In die kerk dat weekend. En zondagochtend. Een kerk van 3,000-4,000 mensen. Staat George op het podium en hij zegt, met tranen in zijn ogen, we gaan met z'n allen bidden voor Antje Dieleman. En het meisje dat kwam terug, die zei, jij hebt een vriend in Afrika. Dat deed me zo goed. Je hebt een vriend die er voor je is. En dat heeft me zo gesteund, weet je. En 10 dagen later kwam Antje uit het ziekenhuis en was de macht van Satan gebroken. Ze hebben het ook nooit meer gehad. En ik geloof, het was nog een maand later dat we die conferentie hebben. Daar hebben ze ook staan zingen daar. Ze hebben het nooit meer gehad. Wat geweldig als je dan vrienden hebt die je niet afbranden. Maar nu, een paar weken geleden in Kenia. In Eldoret, waar wij geweest zijn. Ik zag huizen in brand. Mensen vermoord. Ik heb George gebeld. Ik zeg, George, hoe is het daar? Ik kreeg een mail van Isaac, de aanbiddingsleider. Ik heb hem doorgestuurd naar Dick en Mirjam. Als je wilde, moet je haar maar vragen. Het is echt verschrikkelijk. Ik zeg, George, wat kunnen we doen voor jou? En hij bidt. We zijn veilig, we zijn gevlucht. Hij zit nu in Nairobi. En toen heb ik hem afgelopen week nog weer een mail gestuurd. Ik zeg, George, is er nog iets anders wat we kunnen doen behalve bidden? Hij zei, alsjeblieft, stuur geld. Want er zijn mensen die zijn alles kwijt. Hun huizen zijn verbrand. Lieve mensen, dat ga ik gewoon doen. Want ik ben een covenant vriend. Ik heb geen keuze. Het is alsof het om je broer gaat. Het gaat om mensen die God aan elkaar gegeven heeft. En als jullie mij willen steunen, graag. Ik weet wel, het is niet, ze hebben misschien wel 100.000 euro nodig. Want het is een grote kerk met 5.000 mensen. Ik weet niet hoeveel mensen er zijn omgekomen. Ik weet niet hoeveel huizen er verbrand zijn. Maar ik wil een gebaar laten zien. Het feit dat er steun komt, weet je. En ik vraag dit vanuit mijn verbondschap met George. Als er hier mensen zijn die zeggen, daar wil ik me aan verbinden. Nou, ik ben meer dan dankbaar. En ik stuur alles gewoon door. Want ik wil gewoon mijn vriendschap, mijn verbondsvriendschap, is, dit is een uur waarin ik, ja, als het ware, er handen en voeten aan kan geven. En het hoeft niet altijd zo dramatisch te zijn, maar ik geloof in vriendschap voor het leven. Ik weet nog goed, ik was op die Billy Graham conferentie waar mijn vriendschap met George begon. En er stond Billy Graham. Vanmorgen zei net iemand, leeft die man nog? Ja, hij leeft nog. Hij is heel oud, hij heeft Parkinson, maar hij leeft nog steeds. Hij is laatst nog een keer bij Oprah Winfrey geweest. Onvoorstelbaar. Wat een man van God. Toen, hoe heet die andere, die Jim Baker in de gevangenis kwam. Weet je wie hem opzocht? Ja, Billy Graham zocht hem op. En toen zei hij tegen Billy Graham, is het nou wel verstandig dat je dat doet, weet je wel? Want ik heb zo'n slechte reputatie nu. En niemand wil meer met mij omgaan. En toen zeiden ze, ben je niet teleurgesteld in je vrienden? Nee, zei Jim Baker. Ik heb nu pas mijn echte vrienden leren kennen. Want ondanks mijn fouten, mijn zonden en mijn falen, hebben ze me niet laten vallen. En hij zegt, ik heb mijn echte vrienden leren kennen. Dus hij zei tegen Billy Graham, maar is het nou wel verstandig met jouw bediening? Want dan kom je hier, dan denken ze dat je ook zo bent als ik. En toen zei Billy Graham dit. Je was mijn vriend toen je nog niemand was. Maar je was ook mijn vriend toen jij de grootste televisieprediker van de wereld, Jim Baker, was degene die is wel 3, 4 van de grootste wereld, christelijke wereld televisiestations begonnen. Hè? Dat weet je misschien niet. Hij zegt, en nu je in de shit zit, ben je nog steeds mijn vriend. Die zal altijd mijn vriend zijn. En hij was de eerste die onderdak gaf aan Jim Baker toen hij uit de gevangenis kwam. Hij werd onschuldig verklaard na 5 jaar. Hij had 45 jaar gevangenisstraf gekregen. Over vriendschappen gesproken. Ik heb een vriend die heet Paul Olsen. Die komt 1 keer in het jaar naar Nederland. Sommigen van jullie hebben hem wel eens horen spreken. Die woonde in Minnesota. Die reed elke week naar de gevangenis om Jim Baker op te zoeken. En toen zei de voorzitter van de Assemblies of God, dat is de broederschap van Pinkstergemeente, die zei tegen Paul Olsen: Paul Olsen, als jij elke week naar die man gaat, dan zullen wij jou moeten raaieren. Hoe zeg je dat? Van, als lid van de broederschap van Pinkstergemeente, Assemblies of God. En Paul Olsen zei: je doet maar. Ja. Ze hebben het uiteindelijk niet gedaan, maar het was een dreigement. En we moeten soms opboksen tegen formalisme en angst om ons te identificeren met mensen die het fout gedaan hebben. Maar dit is de kracht van vriendschap. En dat missen wij ook in onze kerken heel veel. Ik geloof dat de kracht van de kerk van morgen natuurlijk ligt in gehoorzaamheid en in liefde naar God toe, maar ook in verbonden naar, dat hebben jullie het over, dat is een thema dat jullie willen uitdiepen. Een verbond naar elkaar toe en dan een heilig verbond. Want lieve mensen, ik wil wel dit zeggen, onze vriendschap kan niet buiten de waarheid. Dat wil zeggen, als ik een vriendschap heb met Lodewijk en ik zondig, dan echte vriendschap betekent dat hij me ook confronteert. Maar niet om me af te branden, maar om me te corrigeren. En als ik niet meer te corrigeren ben op grond van de waarheid, dan heeft onze vriendschap ook geen fundament meer. De waarheid moet het fundament zijn waarop onze vriendschap gebouwd is. En daarom vind ik het zo mooi dat, en ik geloof ook als leiders echt het hart hebben van als David, dat we in de geest van Jonathan zeggen: ik wil me aan jou verbinden, omdat ik van je hou. Halleluja. Goed, ik wil een paar vragen aan jullie voorleggen. Dit heeft dan met vriendschap te maken. En jullie stimuleren als gemeente. En natuurlijk ook degenen die hier vanmorgen waren. Ik hoop dat ze luisteren naar deze boodschap. Dit is de vraag: heb je een vriend die je kan bellen als er dingen fout gaan in je leven en jij je ellendig voelt? Ik heb Jesper meegenomen. Ik kom echt uit een beerput van ellende. Nou, hij belt me met nacht en ontij, maar daar heb ik hem ook toestemming voor gegeven. En natuurlijk moet hij leren op eigen benen te staan. Maar waarom doe ik dat? Ik wil dat het goed wordt in zijn leven. En het is fijn dat hij weet dat hij bij iemand altijd terecht kan. Martijn is ook zo'n vriend waar ik mee optrek. Heb je een vriend die jij je hart kunt laten zien zonder je gelijk een dwaas te voelen? Weet je wel, je hebt ook mensen die beginnen gelijk tegen je. Ik heb ook toen, ik weet nog goed dat het met Antje misging, was er ook een voorganger, ik ga geen namen noemen. Maar die zei: heb je wel geestelijke strijd gevoerd? Heb je wel genoeg bedekking gehad? En ben je wel onder de bedekking geweest? Dan zit je op te wachten als je vrouw bijna gek in het ziekenhuis ligt. Wat was het fijn dat Steve Hill, dat ik gewoon in zijn armen kon vallen en gewoon kon janken. En gewoon even kon uithuilen zonder niks te hoeven te bewijzen. En niet een preek over mijn hoofd heen te weten. Er zijn mensen die staan gewoon naast me. Ook al hebben ze misschien geen antwoord direct op mijn probleem. Maar die gewoon vriend voor je zijn. Dat doet iets in je hart. Heb jij een vriend die naar je luistert zonder gelijk met een hele berg adviezen klaar te staan? Uiteindelijk zoek je ook wel raad en wijsheid en advies. Maar wat je vooral ook zoekt soms is gewoon een klankbord. Om eens een keer even aan iemand te vertellen wat er in je leven speelt. Dit is ook een belangrijke. Heb jij een vriend die jouw afwijzing riskeert door jou de waarheid te zeggen? In de loop der jaren heb ik ook in het land diverse mannen. Ik heb mijn reputatie geriskeerd. Want ik hield van die mannen. Ik zag het als mannen Gods. Maar ik zag ook dingen in hun leven dat ik dacht, dat gaat niet goed. En dan soms worstelde ik. Want ik dacht, nou ga ik het zeggen. Maar dan word ik een dissident. Nou zijn ze boos op mij. En dat is ook gebeurd. Er zijn leiders die hebben me op de zwarte lijst gezet. Waarom? Omdat ik niet hun hielen ging likken. Omdat ik naar ze toe ben gestapt en gezegd, wat doe je nou? En dat gaat niet goed. En ze wilden niet luisteren. En in plaats van dat ik hun winde, maar ik heb dit ontdekt. Een van de redenen waarom ik anderen de waarheid niet zeg, is gewoon omdat ik niet genoeg van die ander hou. Ik ben meer geïnteresseerd in geliefd te worden en daarom praat ik liever anderen naar de mond. Om even een voorbeeld te geven, iemand die stinkt uit zijn mond, komt een zwerver in de kerk, die stinkt niet uit zijn mond, die stinkt helemaal naar alle kanten. Nou hoor, en dan En dan in plaats van dat iemand hem de waarheid zegt, nee, dan gaan we supergeestelijk doen in de kring. Hé, heeft gehoord, Jan, nou, die stinkt. Wat stinkt hij, hè? Stinkt hij? Oh, uit zijn bek ook, joh. Oh, verschrikkelijk. Oh, stinkt hij. Nou. En dan en we roddelen achter de rug om. En dan geestelijk doen. Nou, laten we ervoor bidden. Maar ja, na 3 weken bidden was er nog niks veranderd. Ja. Nou, wie gaat het nou tegen hem zeggen? Nou, dat moet de voorganger maar doen. Dus we gaan het tegen de voorganger zeggen. Maar iemand moet riskeren om Jan gewoon te confronteren. Jan, je moet gewoon eens een keer in bad, jongen. En je moet je tanden poetsen. En dan heb je het risico dat Jan gewoon boos wegloopt. Maar als we werkelijk van mensen houden, dan moeten we de moed hebben om onze eigen reputatie te riskeren. Dat is echte vriendschap. En echt, er staat ook bloedige, vijanden kussen je, maar vrienden geven je slagen. Wat is het zoiets, hè? In de Spreuken. En bloedige striemen zuiveren het kwaad uit. Soms moet iemand je de waarheid zeggen en het doet zo pijn. Maar het helpt je om te zien waar de knelpunten in je leven zitten. Ben jij zo'n vriend? Heb je een vriend die je de waarheid vertelt als je in zonde leeft? Had Jim Baker maar vrienden? Had Jimmy Swaggart maar vrienden? Hadden die mannen die gevallen zijn maar vrienden die niet alleen maar uit waren om ook te genieten van hun reputatie en hun succes, maar om gewoon ook te zeggen, dan stuur je mij maar de laan uit, maar ik hou te veel van je. Dat doen wij toch ook met onze kinderen? Waarom doen we dat? Omdat we van ze houden. Heb je een vriend die naast je staat als je moreel hebt gefaald? Heb je een vriend die met jou het leven aandurft? Heb je een vriend die je kunt vertrouwen met vertrouwelijke informatie? Sommige mensen durven gewoon niet meer, want die zijn al een keer met hun vuile was gekomen. En er is al heel veel moed voor nodig om met je vuile was te komen. En dan horen ze het van de kansel terug. En vervolgens durven ze nooit meer te komen. Lieve mensen, ik geloof, God wil dat er een klimaat is. Een dokter heeft de eed van Hippocrates, maar hij moet ook een plicht van geheimhouding. Is iemand zijn geheim veilig bij je? Weet je wel? Ben je zo'n vriend dat mensen kunnen komen? En als je het idee hebt dat je het met anderen moet delen, ga je daar dan integer mee om? Vraag je toestemming aan de betrokkenen? Doe je het in overleg met hem? Met respect? Hij heeft tenslotte de moed gehad om zijn geheim bij jou neer te leggen. Heb je een vriend die je niet veracht? Ook al ben je soms echt heel erg zwak. Wat was het fijn toen ik zwak was en mijn gebed geen effect had op de situatie van mijn vrouw. Dat Steve gewoon voor mij bad en met mij bad en niet met zijn oordelen klaar stond. Dat George met zijn kerk met 3000 mensen voor mij ging bidden. Want ik zou zeggen, dat doet, dan denk je, het komt goed, weet je. Kijk eens wat een vrienden heb ik, wat geweldig. Heb je een vriend die met je bidt? Toon Hermans, die zei het heel mooi. Die met je bidt, die met je praat, die met je vecht, die met je huilt. Wat is het? Ramses Shaffi, geloof ik, hè? Ja, ik geloof alle twee. Hè? Iemand die zijn hart met je deelt op regelmatige basis. Die zijn leven voor jou wil geven. Een van mijn bestuursleden. Ik heb een paar jaar geleden ook dingen gedaan. Het kostte me zoveel geld. Man, ik was er radeloos van, zeg. Maar een van mijn bestuursleden, die zei, ah joh, maak je nou niet druk. Als het nodig is, verkoop ik mijn huis. Dat heeft hij nooit hoeven doen. Maar het feit dat hij dat zei, dacht ik, wauw. Hij zou zijn huis verkopen om mij te helpen. Wat denk je dat dat deed met mij? Ja, dat was dan ook een bestuurslid. Weliswaar, maar dat deed hij niet als bestuurder, dat deed hij als vriend. Ik heb die man tot de Heer mogen leiden. Maar toen hij dat zei, want ik werd gekweld door angst. Ik denk, zo meteen ga ik failliet, dan moet ik mijn huis verkopen. Hoe moet ik met mijn gezin naartoe, hoe moet het met mijn bediening? En dan zo'n opmerking. Ben je bereid je leven te geven? Ik bedoel, je huis verkopen om je vriend te redden, dat doe je ook niet zomaar. Maar het feit alleen dat hij het zei, dat heeft mij nog meer sterker gemaakt in mijn relatie. En deze vraag is net even iets andersom. Ben jij zo'n vriend als in die bovengenoemde vragen? En is je vrouw ook zo'n soort, als je getrouwd bent, is die zo'n vriend voor jou? Ik geloof dat er levels van vriendschap zijn. Er is zoiets als kennissen, oppervlakkig. Het kan ook heel leuk zijn, heel veel plezier met elkaar hebben. Maar er is ook een level waarin er toewijding is. En ik geloof het hoogste niveau is dat je een verbond aangaat. En dat hoeft niet altijd uitgesproken te zijn. Ik merk, er zijn mensen in mijn leven, daar heb ik die verbondsrelatie. Ook al is het nooit echt uitgesproken. Maar dat voel ik gewoon, is er gewoon. Het is niet alleen maar iets wat je in woorden kunt vangen. Want je kunt een verbondsrelatie aangaan, terwijl het niet gedekt wordt door waarheid van binnen. En dan heb ik het liever andersom, dat er een verbondsrelatie van binnen is, zonder dat dat ooit uit, als ik een dikke Mirjam, nou ik heb je jaren niet gezien, hè, ook 5 jaar bijna niet gezien, ook bijna nooit gesproken. Nou, ik heb ook zo'n vriend Anton Doornenbal, die woont in Nieuwegein, die ken ik ook al meer dan 30 jaar, zie ik bijna nooit. Maar het is altijd, als ik die zie, dan is er gewoon. En dat is geweldig. En ik geloof dat God wil dat wij dat ook hebben. En Jezus die zei niet voor niks over vriendschap, zei hij. Ik heb je niet langer slaven genoemd, maar vrienden. En hij zegt ook, je bent een vriend als je doet wat ik zeg in zijn vriendschap. Ik ga u nog een paar teksten geven. Allereerst die over David en Jonathan. 1 Samuel 18 vers 1. Terstond nadat David opgehouden had tot Saul te spreken, werd de ziel van Jonathan verknocht aan die van David. En Jonathan had hem lief als zichzelf. En weet je dat Jonathan de eerste profeet na Samuel was die over het koningschap van David profeteerde? Niet met woorden. Want hij was de kroonopvolger, de troonopvolger. Hij was de oudste zoon in de Joodse traditie. Hij droeg ook een koninklijke mantel en een koninklijke. Hij was generaal in het leger. Hij zou, net als prins Willem-Alexander, hij zou de troonopvolger zijn. Maar wat staat er in de Bijbel? In het verbond sluiten met David, in de sluiting van het verbond, dan staat er in de Engelse vertaling precies hetzelfde wat er over Jezus staat. And Jesus stripped himself of his divine attributes. Hoe staat dat in de Nederlandse vertaling? Hij heeft zich ontdaan van al zijn heerlijkheid uit de hemel en is mens geworden. Maar van Jonathan staat er, he stripped himself of his royal robe, his belt en zijn helm en zijn zwaard. En het waren net iets andere zwaarden dan Jan Soldaat. En een niet iets ander kleed, dat was zijn toekomstige koningskleed. En voordat iemand anders profeteerde, behalve Samuel dan, trok Jonathan de mantel uit die hem straks koning zou maken en gaf hem aan David. En hij trok de riem uit en gaf hem aan David. En hij gaf het zwaard en de helm gaf hij aan David. En eigenlijk zei hij met het geven van deze dingen, jij bent straks de koning, niet ik. Vriendschap kan een stap opzij doen, kan een ander eren, boven zich zoekt zichzelf niet. Wat een prachtige stories in de Bijbel. En dan staat er, en Jonathan sloot een verbond met David, omdat hij hem lief had als zichzelf. En vers 4 van hetzelfde hoofdstuk. En Jonathan trok zijn mantel uit, die hij droeg en gaf die aan David. Ook zijn wapenrok, zijn zwaard, zijn boog en zijn gordel. Heel mooie profetische boodschap. Is het niet geweldig? En Jonathan riskeerde zijn leven vanwege het verbond met David. Werd hij bijna door zijn eigen vader gedood. Weet u dat? En hij ging David informeren, vlucht weg, want mijn vader wil je doden. Jezus zegt in Johannes 15 vers 15, ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet wat zijn heer doet, maar ik heb u, maar u heb ik vrienden genoemd, omdat ik alles wat ik van mijn vader gehoord heb, u heb bekendgemaakt. Jezus wil niet alleen maar kinderen, hij wil ook vrienden. En ik zal nooit vergeten, ach, mijn tijd is zo kort, mijn hart is zo vol, er is zoveel te zeggen. Er staat van Abraham dat hij een vriend van God was. Dat kunnen we niet van iedereen zeggen. En zeker ook niet van veel dienstknechten van God. En ik schroom om het van mezelf te zeggen, maar ik wil erin groeien. En ik weet nog goed, ik was in Singapore en daar leerde ik dokter Ananda Stira kennen, een man uit India, 3 keer uit de dood opgewekt is.
als hij naar Nederland komt, dan ga ik ook proberen om hier te krijgen. Ik heb gezegd dat ik zijn coach wil zijn als hij naar Nederland komt. Hij komt wel eens een keer hier, want er was hier een hele kleine Indische groepjes. En ik heb die man een paar keer horen spreken, ik hing aan zijn lippen. Het was onvoorstelbaar, die man die droeg een tegenwoordigheid van God met zich mee. Dat was zo fantastisch. En de derde keer dat hij stierf en in hemel was, toen zei de Heer, je moet weer terug. Hij zei, Heer, ik wil niet terug. Hij zei, ja, maar je moet terug. Hij zei, nee, dat wil ik niet. Hij zei, ja, maar ik heb nog een opdracht voor je. Hij zei, ja, maar ik ben veel te bang. Stel je voor dat ik weer ga zondigen en dat ik naar de hel ga. En nu ben ik al hier en het is fijn, ik wil hier blijven. En toen zei God tegen hem, wat wil je dan? Je moet terug. En je kan elke bediening krijgen van mij die je wil. Wil je zo'n bediening als Benny Hinn, of als Reinhard Bonke, of als Oral Roberts, of als allemaal tegelijk? Je zegt het maar. En toen zei hij dit. En dat raakte mij zo. En dat is wat ik ook proefde bij die man. Hij zei, ik hoef het allemaal niet. Want ook heel veel van die mannen zijn ook nog weer afgevallen. En dat wil ik niet. Ik wil u nooit meer kwijt. Hij zei, de Heer zei, ja, maar je moet toch terug. En toen zei, zeg maar wat je dan wil. En toen zei hij dit. Dan wil ik maar één ding. Dat u nooit meer weg van mij gaat, waar ik ook ga. Dat waar ik ga, dat u bij mij bent. En wat in mijn dag kwam, ik dacht, die man is echt een vriend van God. En God openbaarde hem ook dingen zo bijzonder over mensen. Want in vriendschap openbaarde God aan Abraham dat hij die stad zou verwoesten. En Abraham, die deed voorbeden, waardoor ook Lot werd gered. Maar waarom openbaarde God het aan Abraham? Omdat hij zijn vriend was. Hij liet het hem weten wat er op zijn hart was. En toen dacht ik, toen ik die man had ontmoet, dacht ik, dat wil ik ook. Dat wil ik ook, dat wil ik ook. Toen Gandhi werd vermoord, toen wist hij het. De politie is nog bij hem geweest. Want hij had een gebed, voorbeden had hij weken van tevoren. En de Heer had gezegd tegen hem, want hij zei, Heer, doe het alstublieft niet. Maar de Heer zei, het staat vast besloten bij mij. Je mag bidden dat het zo rustig mogelijk verloopt, maar dit gaat gebeuren. Maar toen dacht de geheime politie, nou, hoe kon hij dat weten? Hoe kon hij dat weten? Want het gerucht was tot in de regering door. Toen dacht ik, die man is een vriend van God. Is het niet geweldig dat we vrienden hebben die zo dicht bij God leven, dat we ook als leiders zo dicht bij God leven, dat we horen wat God zegt over ons land. Over de mensen die ons dierbaar zijn. Dat we kunnen anticiperen op zijn plannen en mee kunnen werken aan zijn bedoelingen, omdat we zijn vrienden zijn. En hij zegt dat wij zijn vrienden genoemd worden. Spreuken 18 vers 24. Vele makkers strekken een mens tot ongeluk. Maar soms is een vriend aanhankelijker dan een broeder. Weet je, je broeders krijg je. En je krijgt er ook altijd een paar die je nooit zou kiezen. En dan moet je het wel mee doen. Maar je vrienden kies je. En er was een broeder die is omgekomen. Mwangi. Weet je nog Mwangi bij Marakariuki in Nakuru. Ja, ik moest even helpen en weten, hè. Mwangi was ook de rechterhand van pastor Marakariuki. Marakariuki heeft een kerk van 10.000 mensen. Een heel grote kerk. En die had twee rechterhanden. De ene heette Paul. En Paul was een stille man. En Paul heeft nu die kerk van 10.000 mensen. Maar Paul, die was bij T.L. Osborne geweest. In Kisumu, waar hij tot bekering is gekomen. En Paul, die nam Marakariuki mee naar. En die zegt, je moet naar die man luisteren. Uit T.L. Osborne, uit Amerika. En Marakariuki kwam tot bekering. En die Paul, die hem tot de Heer geleid werd, was net zoals Jonathan. Geen eerste man. En toen zat ik een keer met Paul alleen in de auto op weg naar Nairobi vanuit hun stad. En toen zeg ik tegen Paul, hoe zit het nou allemaal en zo? En die vertelde me alles. En toen dacht ik, je bent een vader voor de leider. Terwijl je eigenlijk op de tweede plaats, je blaast de tweede fluit om het zo eens te zeggen. Geen geest van competitie. En toen was ik een keer met Mark alleen in zijn kantoor. Moet je voorstellen, voorganger van 10.000 mensen, kerk en elke zondag op televisie. En ik zei tegen hem, Mark, ik ben onder de indruk van Paul. Ik zeg, heb je altijd gediend? terwijl hij je tot de Heer geleid hebt. Nooit gecompeteerd, altijd naast je gestaan. En Mark, een voorganger van een kerk van 10.000 mensen, die begon te huilen. Hij zegt, als ik Paul niet had, dan was ik al lang gestopt. Hij zegt, Paul was een vader voor me. Die bleef altijd naast me staan. Dwars door alle shit heen, alle moeite heen. En de andere was Mangi. En die werd gedood in een auto-ongeluk. Samen met zijn vrouw, 2 kinderen achtergelaten. En hoe kom je door zulke drama's heen? Ik geloof, hoe belangrijk is het dat we vrienden hebben. Niemand heeft grotere liefde dan dat hij zijn leven aflegt voor zijn vrienden. Staat er in Johannes 15. Gij zijt mijn vrienden indien gij doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer slaaf, want de slaaf weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u mijn vrienden genoemd, omdat ik alles wat ik heb van mijn vader gehoord heb, ook u bekend gemaakt. Ik heb besloten in mijn hart, ik wil een vriend van God zijn. Maar ik wil ook een vriend van mensen zijn. Want ik wil dat het kruis in mijn leven er is. Amen. En ik geloof dat we dan sterke netwerken hebben. Sterke kerken. Die niet alleen maar voor de buitenkant, de entourage, mooie gebouwen en volle zalen. Maar dat de kracht van onze kerken ligt in de hartsverbondenheid. De trouw en de toewijding. En dan tenslotte mijn vraag is, u kent dat wel. Welke vriend is onze Jezus? Mijn vraag is, heb je zo'n vriend? En misschien nog wel een belangrijkere vraag. Ben jij zo'n vriend? Want misschien zeg je, ja, ik heb geen vrienden. En misschien zul je die ook niet vinden totdat jij de vraag omdraait. En besluit met de Heer samen, ik wil zo'n vriend zijn voor anderen. Amen.